Goedemorgen. Dit is blijkbaar niet zo'n goed idee, want echt gereageerd wordt er niet door jullie. Dan gaan we maar gewoon verder. Deze slide moet ik vooraf even laten zien. Maar die hebben jullie overal al gezien, hè? Ik weet niet, hebben jullie al evaluaties ingevuld? Want het gaat misschien een beetje verloren in het verhaal, maar als je naar techdaysapp.nl gaat, dan kan je per spreker, per sessie aangeven van wat je ervan vond. En in ieder geval vind ik dat heel waardevol. Ben ik ontzettend benieuwd wat jullie hiervan vinden. En je kunt de prijzen me winnen, maar dat is bonus. Goed. Jullie zijn allemaal afgekomen op Git plus Visual Studio. Ik ben Manuel Riesebos, zoals je kan lezen. Ik ben tegenwoordig voornamelijk trainer. Ik geef 50-50 training en anderhalf van de tijd mag ik me voorbereiden in nieuwe dingen, zoals Git en het opzetten van trainingen. En dat doe ik bij InfoSupport. Ik heb een sterke achtergrond in Team Foundation Server. Ik heb de eerste 5 jaar van mijn carrière bij InfoSupport op het Professional Development Center gezeten. En dat is de plek waarbij wij TFS tot het maximum proberen te benutten met alle extensions, process templates, build customizations, alles wat maar mogelijk is, om onze projecten te ondersteunen en te zorgen dat die zo soepel mogelijk verlopen. Dus wat dat er gaat, ik kom echt vanuit de TFS-hoek en ik ben pas daarna mijn Git gaan verdiepen. Dus wat dat betreft ben ik denk ik een van jullie. Ik had dat graag teruggezien in de quiz, dan had ik een beetje indruk gekregen van waar jullie vandaan komen. Maar helaas, ik moet het zonder doen. Misschien even handen omhoog, wie gebruikt de TFS Centralized Version Control? Oh, dus nog maar half. SVN? Ook aardig wat. Git? Wat doen jullie hier? HG? Ja, HG of Git. Dat is. Wie gebruikt de Dropbox? Wie gebruikt er geen versie meer? Wie gebruikt er... Goed. Waarom zijn wij hier? Omdat Microsoft sinds een poosje, sinds Visual Studio 2012 via een plugin, sinds Visual Studio 2013 standaard bij installatie Git ondersteunt. Bij het aanmaken van een nieuw project heb je gelijk de keuze, wil je het misschien in een Git repository stoppen. Vind ik aardig, vind ik leuk, vind ik niet heel belangrijk, niet heel noodzakelijk, want eigenlijk op mijn lokale development machine heb ik het niet eens nodig. Ik kan het al vanuit de shell doen. Het is vooral om mensen denk ik over de streep te trekken die gewend zijn aan TFS met een integrated IDE. En waarbij de overstap naar Git gebruiken met een console-applicatie, die overstap gewoon veel te groot is. En ik moet ook zeggen, soms is het ook wel handig dat je die plugin in Visual Studio hebt. Maar nodig is het zeker niet. Wat ik veel mooier vind, veel belangrijker, is dat Git tegenwoordig ook ondersteund wordt in Team Foundation Server. Want dat opent wel daadwerkelijk nieuwe deuren, nieuwe mogelijkheden. Om een beetje de historie terug te halen. Microsoft is soort begonnen met SourceSafe, gekocht geloof ik. Hè. Dat was echt puur versiebeheer. Toen zijn ze in 2005 gekomen met Team Foundation Server. Dat was eigenlijk versiebeheer plus work-item tracking. Dat is zo doorgeëvalueerd 2008. Ik weet niet meer wat er in 2008 zo bijzonder was. Vooral de MS Build die eindelijk een beetje werkte. 2010 kregen we Team Project Collections. Kregen we een revamp van de build. De build in Workflow 4. We kregen een eerste versie van Test Manager en Lab Management. Alleen dat bleek bij nader inzien toch niet geweldig te performen, dus eigenlijk gebruikte niemand het. En in 2012, toen kregen we die fantastische Agile tools. De Product Backlog, de Sprintboard en al die zaken meer. En het grappige is dat nu bij 2013 hebben we een fantastische suite aan tooling, de ALM suite die we TFS noemen. En eigenlijk dat hart van de hele suite, dat version control, dat was eigenlijk een beetje outdated. Dat was een beetje, niet meer van deze tijd. In de enterprise maakte zich er niemand zich druk om. Want in de enterprise zit toch iedereen op het LAN-netwerk. Van 8:30 tot 5:00, continu verbonden. Je kunt altijd rechtstreeks inchecken. Dus echt last hadden we er niet van. Maar nu Microsoft gekozen heeft om Git te integreren, Team voor deze server, komen eigenlijk voor mij in ieder geval twee fantastische werelden bij elkaar. De ALM-tooling, de Sprint Backlog, alles wat erbij hoort van TFS. En Git als Distributed Version Control. En waarom dat zo mooi is, dat ga ik jullie in deze presentatie laten zien. Ja? In mijn enthousiasme zag ik deze tweet van de week langskomen. Microsoft facing the centralized version control uit. Ik denk, yes! Dus, ik heb dat schaamteloos geretweet. Ik had nog wel 2 seconden de twijfel van, ja, stel je voor dat het een gerucht is, dan doe ik daaraan mee. Gelukkig is mijn reachability niet zo heel groot, want hij is 3 keer geretweet. En ook nog eens door studenten die ik ooit les heb gegeven. En ja, die studenten, die hebben het dan wel geretweet, maar de mensen die studenten weer volgen, ja, daar maak ik me helemaal niet meer druk om. Maar het geinige is dat ik gewoon persoonlijk van Martin Woodward, bam, een antwoord kreeg van, nee hoor, is niet waar. Dus ik heb dat ook maar weer geretweet en gehoopt dat dat ook weer zich verspreidde. Goed, Git, wat is het? Wie heeft het gemaakt? Waar komt het vandaan? Jullie weten waarschijnlijk bijna allemaal wel door wie het gemaakt is. Het komt uit de hooghoed van Linus Torvalds. Weten jullie wat Git betekent? Hebben jullie een indruk? Hufter, ja. Letterlijk, het is gewoon een Engels woord. Hé, mijn geluid valt weg. Merk ik. Zal ik ondertussen doorpraten, geluidsman? Ja. Ja. Git is gewoon een Engels woord. Het betekent inderdaad hufter. Een contemptible person, een bastard. Waarom heet Git dan Git? Nou, dat heeft Linus Torvalds bedacht. Hij heeft het gewoon naar zichzelf genoemd. Eerst Linux als project wat naar zichzelf was genoemd. En toen Git. Ja. Wat zijn de goals? Wat is het doel van een versiebeheersysteem? Hebben we daar een beetje een idee van? History. Dat is grappig, want iedereen zegt altijd als eerste history. Volgens het boekje van Eric Sink is dat inderdaad een reden, maar pas de derde. Het is daar wel mee begonnen. In de tijd van RCS zijn we begonnen met het, ja, we willen graag oude versies bijhouden. Ja? Wat zeg je? Oké. Zo is het ook begonnen, maar het is eigenlijk veel meer dan dat. Wat zou een andere reden zijn voor versiebeheer? Samenwerking, inderdaad. De eerste reden is dat mensen moeten samenwerken en dan niet serieel, maar tegelijkertijd. Ik bedoel van het tweede generatie systeem, zoals Source heeft, daar ging iedereen lokken en dan moest je dus op elkaar wachten. Ja, dat noem ik geen samenwerken. Dus het moet parallel tegelijkertijd kunnen samenwerken. En als je dan parallel samenwerkt, dan is de derde reden, mijn sheet de tweede, als je dan samenwerkt, dan moet het ook niet conflicteren. En als het wel conflicteert, dan moet dat gedetecteerd worden. Dan moet je daarin geholpen worden om het op te lossen. Dat zijn de 3 redenen voor een versiebeheer systeem. Een geinig plaatje. De ontwikkeling van de versiebeheer systemen. En ik zeg altijd maar bij deze slide, als je nu nog SVN gebruikt. Ja, dat is goeie. Niet mijn probleem. Als je nu nog SVN gebruikt, dan loop je waarschijnlijk met een Nokia 3310 in je broekzak. Die tijd is echt geweest. Ik weet niet, er staat een hele geinige video van Linus Torvalds op YouTube, dat hij voor een publiek van Google mensen staat. En dan zegt hij letterlijk, als je nu nog SVN gebruikt, dan zou je moeten worden opgesloten in een mental institution. Niet mijn woorden, einde quote. En het geinige aan deze plaat is ook, in 2005 is er opeens een opkomst van distributed version control systemen. Deze zijn eigenlijk stuk voor stuk distributed, behalve TFS. Dus wat dat betreft is TFS wel een beetje, ja, een gekke eend in de bijt, een beetje, ja, comes late to the party. En nu vanaf 2013 is TFS dus ook volledig, tenminste ondersteund volledig Git. Wat is dan distributed? Ik zeg ook continu distributed en dat distributed is cool, dus dat centralized, ja, dat niet meer van deze tijd is. Maar wat is distributed? We weten allemaal wat centralized is. 1 dikke centrale server in het midden en iedereen werkt rechtstreeks op die centrale server. En dat is ook gelijk je bottleneck. Misschien merk je het niet zo in de praktijk, want ja, er staat een dikke server en het netwerk is snel, dus het werkt allemaal wel. Maar er zijn ook andere, ja, voordelen die je niet hebt met een centralized systeem. Wat is dan een distributed systeem? Bijvoorbeeld dit. Het begint al op je lokale desktop. En ik zal het zometeen ook laten zien. Ook al werk je nog met niemand samen, omdat jij in een distributed versiebeheer systeem gebruikt, kun je dat ook al voor je eigen kleine mini projectjes gebruiken, gewoon op je desktop. Tegen nauwelijks een prijs. Ja, een paar kilobyte disk space. En als je dan denkt van, hey, het is toch wel mooi mijn project, ik wil gaan samenwerken. Dan kun je dus gewoon iemand aanhaken en dan kun je dingen gaan uitwisselen via dat distributed version control system. En zo kan je opschalen. Op een gegeven moment denk je van, ja, misschien is het toch wel handig als er iemand van ons de waarheid spreekt. Want wat is eigenlijk de waarheid? Nou, dan schakel je een centrale server in. En je spreekt af van, ja, die repository is niet anders, maar het is wel de waarheid. Want daar hangen we een beeldserver aan en dat is de spullen die we gaan opleveren naar productie. En zo kan je dat oneindig blijven doen, oneindig blijven opschalen. Dit is een beetje hoe distributed werkt. Ja? Ik kan me voorstellen dat dit allemaal gesneden koek is, jullie dat zoiets hebben van, ja, hier komen we niet voor. Is dat zo? Oké, dan gaan we verder. Een plaatje van mij van, wat is dan het voordeel van distributed? Ja, ik heb het vergeleken met een centralized systeem. Als we het vergelijken met het spoorwegnetwerk, dan is eigenlijk het centralized systeem dat Utrecht de centrale server is. En alle stations hebben een rechtstreekse verbinding met Utrecht. Je kunt je voorstellen dat het werkt als we maar 5 stationnetjes in Nederland hadden. Dan kan je nog prima mensen van A naar B brengen. Maar als het groter wordt dan dat, dan gaat dat centralized systeem wel degelijk een bottleneck vormen. En dan is ons spoornetwerk gelukkig meer vergelijkbaar met een distributed systeem, dat je ook onderling rechtstreeks van Groningen naar Leeuwarden kan. Al is het niet eens met de NS. Ja? Een demootje. Hoe zit dat dan in Visual Studio? Heb je al gecheckt of mijn... Oh. Dit is wel een beetje lastig zo. Kan deze ook aan doen? Hier staat hij nog van mijn screenshot. Ik heb hem gewoon laten staan. Ik heb een nieuw project aangemaakt en ik kan gelijk zeggen, doe mij maar een repository. En het geinige is dan, dan zit het ook direct, tenminste, het zit nog niet in mijn repository, maar er is wel een repository voor me aangemaakt. Ik heb hier gewoon mijn standaard files en ik kan rechtstreeks zeggen, commit. En gewoon min of meer zoals ze gewend zijn van TFS, kun je dus met die plugin rechtstreeks zeggen, dit is mijn initial commit. En ik commit het en het zit in mijn repository. Wat die gekke getalletjes hier betekenen, ik weet niet of je dat ooit al afgevraagd. Zijn er al mensen die geëxperimenteerd hebben met de plugin? Weten jullie ook wat die gekke getalletjes betekenen? Dat is de SHA. Maar wat doet die SHA? Wat is die SHA? Niet over je div, wel over je snapshot. Ga ik zo meer over laten zien. Aan het eind van deze sessie is jullie allemaal duidelijk wat die gekke getalletjes zijn. Ja, dit is eigenlijk mijn hele demo van Git in Visual Studio. Wat dan wel geinig is, ik heb een tooltje gemaakt. Die heb ik Glitter genoemd, ja, omdat het een beetje lijkt op Git. En die staat ook op GitHub. Dus aan het eind van deze sessie kun je die allemaal klonen, compileren, forken, contributions bijdragen en het beter maken. Wel één disclaimer, dit tooltje ziet er heel grappig uit. En in presentaties en trainingen werkt het ontzettend goed. In productie heb je er helemaal niks aan. Als ik ga naar mijn... Waar heb ik net mijn project aan gemaakt eigenlijk? Oh. Waarschijnlijk hier ergens, hè? Was het 1 of 2? 2. Ja, hier is mijn Git repository. Die sleep ik hier erin. En hier krijg je al heel mooi gevisualiseerd wat er allemaal in die repository zit. En hier zie je ook als het goed is die SHA-1 hash terug. Hij begon met 46697. En hier zie je inderdaad ook mijn master wijst naar een commit met de SHA-1 hash 46697. En in die SHA-1S, daar zit gewoon informatie over wat ik heb. Wat ik heb gecommit. En die commit, die wijst weer naar een tree. En die tree bevat informatie over mijn files die ik heb gecommit. Hier zie je dus de verwijzing naar welke files hoorden bij deze commit. En dat gaat ook weer op basis van SHA-1-hashes. En daar zie je uiteindelijk de content die ik heb gecommit. Waar is mijn programma gebleven? Waarschijnlijk hier ergens. Console, ja, program.cs met de SHA-1-hash 4089. Dan heb ik hier ergens een blob met 4089. En daarin zie je program.cs zitten. En je kunt je voorstellen, nu ziet het er heel leuk uit. Je denkt, ha, ik kan zien wat er in mijn repository zit. En dat is leuk als je dus nog zo weinig commits, zo weinig files hebt. Maar als je een history hebt van een paar uur, dan wordt dit één grote brei. Dan is hier niks meer uit te halen. Mooi. Wat hebben we net gezien? We hebben net in de repository gekeken en dit is ook hoe Git dan in elkaar zit. Je hebt een .git file die standaard hidden is. En in die .git file houdt Git zijn complete administratie bij op jouw lokale disk. Daarnaast heb je je working directory. Dat is hetgeen waar je aan het werk bent. En dat is wel degelijk conceptueel anders dan bijvoorbeeld TFS. Want al je werk zit altijd in je working directory. En als je van branch switcht, dan wordt je working directory geüpdate. Oftewel, je hebt nooit twee branches tegelijk op disk staan. En ik zelf vind dat prettig, want dan hoef ik er niet over na te denken in welke branch ik moet zitten werken. Ik hoef alleen maar in mijn working directory te kijken. En het scheelt ook aanzienlijk disk space, want ik heb altijd maar één branch uitgecheckt staan. Ja, de hele repository staat dus op disk, dus ik heb het er eigenlijk toch al staan. Maar daar is Git wel weer zo slim in dat dat heel erg geoptimaliseerd is. Wat zit er dan in die repository? Ik heb het net eigenlijk al in de tool laten zien. Daar zitten blobs in. En blobs, dat zijn de files waar het uiteindelijk om gaat. Dat zijn de bestanden die wij maken. Dat zijn de source files. En zo'n blob, die zit in de repository. Zo'n blob wordt opgeslagen op basis van zijn content. Dit is de content van mijn blob. Die wordt gesha-1-hashed. En dat is ook de file waarmee hij in de Git repository komt. De eerste twee karakters is de directory. De rest is de file name van de blob. Wat ben je met deze informatie kwijt? Als we het op deze manier opslaan, welke gegevens weet je dan niet meer? De file naam. File naam en directory naam. Ik heb geen flauw idee meer waar dit nou in mijn working directory stond. Is dat een goed idee? Is dat een slecht idee? Een goed idee is je wil dat mensen met de hand gaan lopen aanpassen, maar het is ook een goed idee dat als ik twee keer dezelfde file commit, komt er twee keer dezelfde SHA-1-hash uit, wordt die maar één keer in mijn repository opgeslagen. Dus dat is wel conceptueel ontzettend anders dan TFS en SVN en dergelijke. Files worden altijd in hun geheel opgeslagen. Als ik niks wijzig, komt er niks bij in mijn repository. Als ik één byte wijzig, heb ik twee files in mijn repository. Bijna helemaal waar. Misschien dat ik nog ga laten zien dat het uiteindelijk misschien nog ooit eens gedift gaat worden. Maar in de praktijk, standaard, staan al je files in zijn geheel, wel gezetlipt, wel gecompressed, in de repository. Maar we hebben natuurlijk wel file names nodig op het moment dat we ermee gaan werken. Daarvoor zijn de tree objects. Zijn ook gewoon filetjes in mijn repository en die bevatten verwijzingen naar de blobs. En eventueel naar een subtree, als we een subdirectory hebben. En die subdirectory bevat weer een verwijzing naar een blob. En het geinige is dus dat als ik in een subdirectory dezelfde file heb staan als in mijn root directory, dan wijst gewoon de subtree naar dezelfde blob als mijn root directory. Ik kan dus entity framework 99 keer verwijzen binnen mijn hele solution. Hij zal maar één keer opgeslagen worden in mijn repository, zelfs over branches heen. Gelijk een disclaimer, sla Entity Framework niet op in je repository. Gebruik daarvoor NuGet. Ja? Zo'n tree, hetzelfde trucje. De naam van het bestand met de verwijzing naar de commit, dat is het pijltje, hè? Naar de blob, wordt ook gesha-1-hashed. En wordt ook op die manier opgeslagen naast de blobs in de Objects Directory. Dan als laatste in die repository hebben we zogenaamde commit objects. En een commit bevat een verwijzing naar de root directory, naar de root tree van je working directory. En op die manier kom je bij je bestanden uit die horen bij een commit. Zo'n commit bevat ook een verwijzing naar zijn parent commit. En wat krijgen we op die manier? Wat hebben we dan? History, exact. Deze commit is gebaseerd op die commit, oftewel deze is laatst en die kwam hiervoor. En zo kan ik mijn history aflopen. En dat wordt op dezelfde manier opgeslagen als die andere twee, je raadt het al. En komt ook in de repository directory. Ja? Nog een gaaf element aan die SHA-1 hashes. Als ik maar 1 byte aanpas in een blob, is eigenlijk, kan ik garanderen dat mijn hele history corrupt is. Want als ik een byte aanpas, klopt zijn SHA-1 hash niet meer met de content. Zou ik dus de SHA-1 hash moeten aanpassen? Maar als ik de SHA-1 hash aanpas, moet ik ook de trees aanpassen die naar mijn blob verwijzen. Als ik die trees aanpas, moet ik veranderen de SHA-1 hash, moet ik de naam van de tree veranderen, moet ik de commits aanpassen. En zo werkt dat helemaal door je hele history door. Oftewel, als Git gaat communiceren met de remote server en er valt 1 byte om, dan zit het in het opslagsysteem opgeslagen dat Git kan zeggen van ja, dit is niet correct. Probeer het maar nog een keer. Ja? Dan als laatste dit stuk, de branches. Een branch in Git kost 40 bytes. Want wat zou een branch zijn? Een branch is niet meer dan een verwijzing naar een commit. Gewoon letterlijk een filetje met de SHA-1 hash van de commit. Oftewel, als ik een extra branch maak, krijg ik er een extra bestandje bij die naar een commit verwijst. Vandaar dat branchje, er wordt ook algemeen gezegd, hè, dat branchje in Git zo ongelooflijk goedkoop is. Letterlijk 40 bytes. Als je dan een checkout doet van zo'n branch, dan kopieert Git de files naar je working directory. Kan je eraan gaan werken. En tevens, dat is degene die we nog niet gezien hadden, wordt de index geüpdate. Dat is een bestandje waarin Git zijn administratie bijhoudt van die file. Welke blob hoorde die eigenlijk bij? Zodat als je aan Git de status opvraagt, dat hij ook kan zien van, nou, die file is later gewijzigd dan dat ik hem uitgecheckt had. Dus hij zal wel gewijzigd zijn. Als ik het niet zeker weet, kan ik nog de SHA-1 hash breken en verwijzen met de content, vergelijken met de content waarnaar die verwijst. En inderdaad, hij is gewijzigd. Dat is de index, wordt ook wel de staging area genoemd. Kom ik straks misschien nog op terug. Ja? Remote desktop services. Dat is niet wat ik wilde demoen. Ik zal het even kort laten zien. Ik heb hier mijn tooltje. En als ik daar bijvoorbeeld vanuit Visual Studio een branch voor aanmaak. Waar zit dat? Branches. Dan kan ik zeggen, ik wil graag een nieuwe branch. Ik noem hem voor het gemak even temp. Ik wil hem ook gelijk uitchecken. En je zult zien dat in mijn repository er een extra bestandje is bijgekomen. De temp. En die verwijst nu naar die commit. Dit is alles wat branchen is. Als ik nu wijzigingen ga aanbrengen in mijn code. Bijvoorbeeld ik voeg XML commentaar toe. En ik zeg van commit dat maar. Het is best lastig typen met één hand. Dan zul je gaan zien dat die branches uit elkaar gaan lopen. Ik heb hier een commit die gebaseerd is op de commit waar Master nog naar verwijst. Hé, maar waar is mijn temp branch gebleven? Dit gaat altijd goed, normaal. De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat ik het nooit vanuit Visual Studio doe. Hier hebben we temp. En head, we zien ook inmiddels head terugkomen. Head is dus de verwijzing van op welke branch ben je eigenlijk aan het werk. De head wijst naar temp, de temp wijst naar deze commit, oftewel ik ben op deze commit aan het werk. En op die manier gaan nu de branches van master en van temp uit elkaar lopen. Want ik kan weer een checkout doen van master, daarop verder gaan baseren en dan gaan dus die branches divergeren. En moet ik ze op enig moment laten weer mergen of ik moet gaan rebasen. Ja? Vinden jullie het nog interessant? Huh? Want dan gaan we het over branching en merging hebben. Dan heb ik twee branches, zoals net in mijn voorbeeld. Een master en een temp. En ik wil graag mijn wijzigingen van master, net van my feature, wil ik van temp gaan mergen naar master. Wat ik daarvoor moet doen is een checkout van master. Want ik wil iets doen met master, dat is het concept. Dus je target branch doe je een checkout van. Checkout is een beetje verwarrend voor TFS mensen, hè? Checkout is niet het ophalen van je files van de server. Een checkout is van op deze branch ben ik aan het werk. Omdat hier een rechtstreekse relatie is tussen die twee commits, kan Git het veilig fast-forward mergen. Oftewel, het enige wat hij hoeft te doen, is de master branch omleggen naar de my feature commit. Een update van de working directory en je bent goed om te gaan, good to go. Een fast-forward merge. Het nadeel hiervan is, een beetje een nadeel, is dat je in de history nooit terugziet dat deze commit in een feature branch is ontwikkeld. Want hij zit nou gewoon rechtstreeks in master, die informatie over de feature branch is weg. Als je dat niet wil, dan moet je Git expliciet het commando geven, ik wil geen fast forward merge, ik wil een merge commit. En wat is dan een merge commit? Ik heb nu wijzigingen in beide branches, ik heb hem geloof ik gevisualiseerd, ja. De master heeft wijzigingen gedaan naar deze parent commit. En my feature heeft wijzigingen gedaan naar dezelfde parent commit. Maar die wijzigingen zitten toevallig in verschillende files. De master heeft, zo te zien, B aangepast en my feature heeft A aangepast. Wat Git dan kan doen is zeggen van, oh, het conflicteert eigenlijk toch niet met elkaar. Ik kan hem wel automatisch voor je mergen. Niet fast forward, maar wel automatisch. Wat er dan gebeurt, er wordt een nieuwe tree aangemaakt die naar beide gewijzigde files wijst. Er wordt een nieuwe commit aangemaakt die naar die nieuwe tree wijst. En er wordt een nieuwe commit aangemaakt. En die nieuwe commit krijgt twee parents. Ik ben afgeleid van deze twee parent commits. En uit de commit message zou je kunnen opmaken van welke branch het is, want anders heb je die informatie in principe ook niet meer. En hier zie je twee branches bij elkaar komen. En dit is ook het punt waarop men zegt dat Git zo ontzettend goed is in mergen. En TFS doet het inmiddels al beter dan dat het voorheen deed. Daar heb ik het over centralized TFS. Maar dat zijn die multiple heads. Git heeft informatie bijgehouden. Op dit punt zijn wij gemerged. Oftewel, als deze branches later weer uit elkaar gaan lopen en het moet weer bij elkaar komen, dan hoef ik niet helemaal terug naar het begin waar het ooit begonnen is. Inclusief alle tussentijdse commits waar je al eerder gemerged hebt, waar je al alle merge-problemen hebt opgelost. Nee, ik zie dat wij een gezamenlijke parent commit hebben. En dat wordt mijn nieuwe base op waarvan ik ga mergen. En merge-conflicten die je dus hier hebt opgelost, zal je in de praktijk ook nooit meer terugzien bij latere merges. En dat is waarom men zegt dat Git zo ongelooflijk goed is in mergen. En dat is ook zo'n beroemde rant van Linus Torvalds, dat hij zegt van, ja, bij SVN hebben ze er hard aan gewerkt om branches sneller te maken, om branches goedkoper te maken. Maar branches is het probleem niet. Branches doe ik één keer en dan een hele tijd niet meer. Het is juist het mergen, dat moet snel zijn, dat moet duidelijk zijn, dat moet me niet in de weg zitten, want dat doe ik wel 300 keer per dag. Hij dan, ik niet hoor. Ja, en dan de laatste. Oh ja, de master wordt natuurlijk nog geüpdate naar die nieuwe commit. En dan de laatste, stel je voor, we hebben wel een conflict. In zowel de master branch als de feature branch is hetzelfde bestand gewijzigd. Die labels erbij heb ik erbij gezet. In Git zie je dat natuurlijk niet verder niet terug. Hè? Je zult op basis van de tree moeten achterhalen van dit was dezelfde file. In dat geval maakt Git in je working directory een merge aan van beide files. Hij plakt gewoon beide wijzigingen in hetzelfde bestand. En het is aan jou de taak om dat op te lossen. Dan voeg je dat gewijzigde bestand met wijzigingen van beide files toe aan de repository. En dan is het verhaal eigenlijk verder hetzelfde. Je krijgt een nieuwe tree, een nieuwe commit en de branch wordt geüpdate.
Wat vinden we hiervan? Ik vind dit geweldig spul. Dit is waarom ik zo enthousiast ben over Git. Git wordt altijd als moeilijk ervaren. Git heeft een hoge learning curve. Als je vanuit de tooling ermee begint, dan heb je ook geen flauw idee wat je aan het doen bent. Maar als deze concepten uiteindelijk helder zijn, ja, dan is het zo verschrikkelijk makkelijk. Ik heb het aan een collega uitgelegd en die zei van ja, ik had het eigenlijk zelf wel kunnen bedenken. En dan wil ik dus een checkout doen van mijn master. Ik ben het niet gewend in de tooling, moet ik eerlijk zeggen. Ik doe een... Een merge. Ik wil mijn temp mergen naar master. Er waren geen conflicten. Hij heeft dus automatisch een nieuwe commit aangemaakt. Kijk, de tool wordt nu al onbruikbaar. Hij heeft alleen maar mijn master commit geüpdate of laten verwijzen naar mijn temp commit. En nu zijn de branches weer bij elkaar. Omdat er geen conflict was. Omdat ik mijn master nog in dezelfde chain zat, nog in dezelfde history als mijn temp branch. Ja? Ik kan natuurlijk vrij eenvoudig wel een conflict veroorzaken. Door hier wat aan te passen. Met één hand typen. Dat is lang geleden. Ik doe een checkout van master. Daar zijn mijn wijzigingen weer weg. Dat is wel het voordeel van als je het vanuit de tooling doet. De plugin is zo gemaakt dat Visual Studio je complete solution kan reloaden. Zonder dat je het in de gaten hebt. Het is echt een kwestie van pop en je files zijn gewijzigd. Als je vanuit de command line doet, dan ziet Visual Studio van... Hey, je hebt aan mijn projecten gezeten. Zal ik hem voor je reloaden? En dan reload je hem en dan ben je al je openstaande files kwijt. Ja, maar dat is wel een sterk voordeel van de plugin. Dit was master. Bijna goed. Master. En je zult nu zien dat mijn commits, mijn branches, uit elkaar gaan lopen. Even kijken, ik kan het misschien nog met een ander algoritme mooi visualiseren. Mijn files zijn weer weg. Je ziet dat ze uit elkaar gaan lopen, hè? Mijn temp... Mijn temp verwijst nu naar deze commit. Mijn master verwijst naar deze commit. En gezamenlijk hebben ze deze als parent. Oftewel, mijn branches zijn uit elkaar aan het lopen. Als ik nu ga zeggen... merge het maar. Van mijn temp naar mijn master. Dan krijg ik een merge conflict. En dan moet ik het dus gaan oplossen. En je ziet inderdaad... Oh, ja, ik ben normaal retina resolutie gewend, jongens. En ik kan zeggen, doe die maar en doe die maar. Accept the merge. En er wordt dan... Oh, dan kan ik hem daarna committen. En dan is er een nieuwe commit op basis van beide commits uit temp en master. Je ziet ook dat die twee parents heeft. Dacht ik. Nou, had moeten zijn. Ja, dit is echt bizar. Als ik het vanuit de bash shell doe, gaat het altijd goed. Dit is geen rant op de plugin. Nou, ik ga beginnen geloof ik een beetje te verzanden in de coole tooling. Hij heeft niet gedaan wat ik verwachtte. Misschien op temp? Ik heb hier een dangling commit. Nou, ik hoop dat het principe in ieder geval helder is. Hey. Branches zijn niet meer dan een bestandje wat verwijst naar een commit. Commits verwijzen naar voorgaande commits, dat zorgt voor de history. En als je branches weer bij elkaar wil brengen, dan krijg je dus een nieuwe commit die verwijst naar de beide voorgaande commits. Een commit is niet meer dan een snapshot van je working directory. Oftewel, een commit verwijst rechtstreeks naar alle blobs die op dat moment in je working directory zaten. Dat maakt Git ook zo blazingly fast, want een checkout is niet meer dan een lookup van oké, bij deze commit, welke trees horen erbij, welke files horen erbij, bam, zet maar op het file system. Niks met diffjes bij elkaar optellen, van een server trekken en op disk zetten. Dat is wat Git zo vreselijk snel maakt. Ja. Het maakt het zoeken in de historie langzaam. Dat klopt absoluut. Maar het wil dan weer wel dat als je met Git zoekt in de historie, dan heeft hij ook gelijk de hele historie doorzocht. Hij heeft gelijk de historie van alles. Dus waar je bij TFS heel snel op file niveau de historie van een file kunt opvragen, kun je bij Git heel snel de historie van alles opvragen. Nou, relatief snel de historie van alles opvragen. Nee. Maar het is toch allemaal op disk. Dus mijn ervaring is dat het over het algemeen wel meevalt met die snelheid. Dan over synchronizing. Want ja, we hebben nu gezien hoe cool Git is op je lokale disk. Maar Git is meer dan alleen maar een versiebeheer voor je eigen lokale systeem. We willen ook gaan samenwerken. Ik heb mijn lokale repository even naar rechts gezet en voor het gemak de working directory weggehaald. En we krijgen eigenlijk gewoon een andere repository erbij. Want dat is de essentie van Git. GitHub, TFS, Azure, jouw collega naast je, het zijn allemaal eigenlijk equivalente remote repositories. Je repository op GitHub is niet echt heel anders dan jouw eigen repository. Het enige wat je nodig hebt is een verbindingje ertussen. En daar heb je dus verschillende protocollen voor. Dat kan via HTTPS, zoals bij GitHub tegenwoordig standaard gebeurt. Het kan via een Git-protocol en het kan zelfs op file system. Maar dat is wat ze noemen een dump-protocol, want ja, dan heb je geen slimme server die slim kan reageren. Wat is dan het geval? Als je een remote repository toevoegt aan jouw lokale repository, want zo werkt het, dan krijg je er eigenlijk gewoon een branch bij, waarbij opgeslagen wordt waar die remote repository leeft en waar hij was de laatste keer dat je synchroniseerde met elkaar. Want als er dan wat wijzigt in die remote repository, dan kan je gewoon vanuit je client een verzoek doen, doe mij je laatste changes maar. En trouwens, by the way, dit was de commit de laatste keer dat wij gesynchroniseerd hadden. Dan kan die server zeggen, oké, sinds die commit is het dit gebeurd, zijn deze files erbij gekomen, oftewel, ik stuur jou die files op. Dat is de fetch. Fetch is ook letterlijk het commando om dat te doen. Dan wordt automatisch die origin master geüpdate. Van ja, ik heb weer gesynchroniseerd, ik heb weer gefetched, dus nu was dit de laatste stand van zaken. En dan moet je het nog mergen. En in dit geval, dat hebben we net al gezien, kan dit met een fast forward merge. Want het mergen tussen remote branches of lokale branches komt eigenlijk exact op hetzelfde neer. Het zit allebei in je repository, het zijn allebei branches. Het enige wat je moet doen, is zorgen dat die branches weer naar dezelfde commit wijzen. En in dit geval is dat een fast forward merge. Is het niet meer dan een master branch aanpassen. En omgekeerd werkt hetzelfde. Oh ja, en dat fetchen en mergen, dat zijn strikt genomen twee commando's. En als je een pool doet, ja, dat is gewoon een fetch met direct naar een merge. Dat is het pool-commando. Dus je kunt het dan matig doen, eerst een fetch en dan een merge. Dan krijg je op dat moment je merge-conflicten. Of je doet een pool, dan doet hij automatisch een fetch en een merge en krijg je direct je merge-conflicten. En als je dan local changes hebt, ja, dan werkt het eigenlijk net omgekeerd. Ik wil het poolen naar de server. Dan weet je wat er veranderd is sinds de laatste keer dat je gepusht hebt, dan is het een kwestie van push die files naar de server en dan wordt wel direct automatisch de branch geüpdate. Want daar heb je verder geen invloed op. Behalve als Git zegt van jij wil wel pushen, maar jij staat helemaal niet op de laatste versie, dus jij mag niet pushen. Dan moet je dus eerst een pool doen, changes binnenhalen, eventuele merge conflicten oplossen en dan weer pushen. Of je doet een push min F en dan zeg je, negeer het maar. Vraag. Ja. Rebase zou ik het eigenlijk niet over hebben. Rebase is wel heel erg leuk. In plaats van mergen kan je ook rebasen. En wat Git dan voor je doet, is dat hij niet een merge commit aanmaakt, maar dat hij zegt van deze branch, alles wat er in tussentijd gebeurd is, ga dat maar opnieuw toepassen op die andere branch. Bijvoorbeeld je remote branch. Dan gaat hij dus kijken, wat is er gewijzigd in al die losse commits? En dat ga ik gewoon afspelen op die laatste commit. En dan kom ik dezelfde merge conflicten tegen als bij een merge. Maar het resultaat is dat je een lineaire historie blijft behouden. Want jouw commits zijn niet halverwege ingeprikt, maar zijn dan aan het eind ingeprikt. En daarna is het weer één lange lijn en kan je dus een fast-forward merge doen naar jouw changes. En dat is eigenlijk wat een rebase is en dus ook wat je met een pool met rebase doet. Dan krijg je niet twee takken die bij elkaar komen, maar hou je een rechte lijn. En het heeft wat voordelen, omdat je history dan ook lineair is. Jouw commits staan bij elkaar. Terwijl normaal gesproken, als je gewoon een platte history opvraagt, ja, als dat in twee branches is gebeurd, dan zie je gewoon om en om de commits uit de verschillende branches. Het is een goed idee. Behalve, en dat heb ik uit de slides gelaten, is dat met rebase pas je eigenlijk je history aan. Want jouw branch, die history, dat speel je opnieuw af op die andere branch. En daarmee verlies je je oude commits. En het is niet erg op het moment dat alleen dat jouw lokale history is. Het is wel erg als je dat al een keer gepubliceerd hebt aan een collega en die daar misschien werk op gebaseerd heeft. Want als hij het weer gaat pushen, komen spontaan jouw gerebased commits weer terug. Je mag publieke repositories. Ja, dat is een beetje een moeilijke vraag. De stelregel is, je mag publieke repositories nooit rebasen. Dat is het cruciale verschil. Je mag een publieke repository wel rebasen, maar alleen als je nog niet gepusht hebt. De stelregel is, rewriting history, want daar hebben we het over, mag alleen op je eigen lokale history. Oftewel history die jij zelf gebouwd hebt en die nog nooit iemand gezien heeft. Dat is de stelregel. Ik heb er een mooie slide van. Die zit normaal in het trainingsmateriaal. Use it only to rewrite your own and local history. Komt letterlijk uit de mailinglist van Git van Linus Torvalds. Beantwoord denk ik wel, tenminste, sluit wel aan bij wat je zegt, denk ik. Ja, vraag. Ja. Ja, ja. De vraag is van, in TFS heb ik een heel uitgebreide source control plugin. Kan ik gewoon van een file rechtstreeks opvragen van, wat is de history? Ik kan een oude versie erbij pakken en ik zeg, compare hem eens met mijn local version. En de eerlijkheid gebieden zeggen dat het vooral ligt aan de Git plugin in Visual Studio, dat het er nog niet in zit. Maar gelukkig is Git gewoon een standaard protocol, een standaard oplossing. En kan je alle bestaande tooling loslaten op de Git repository die je met Visual Studio gebruikt. En dan heb je mooie tools zoals SourceTree van Atlassian. Kan je prima de history mee bekijken. Of GitHub voor Windows, wat erg sterk klinkt van, dat gebruik je alleen voor GitHub. Maar dat kan je ook op je lokale repositories gebruiken. Je kunt het zelfs gebruiken om te synchroniseren met TFS. Dus dat is eigenlijk het antwoord, je hebt er een tool voor nodig. Nou, dan willen we eens gaan synchroniseren. Ik was hier bezig, nog meer mensen. Ik was hier bezig om een nieuw project aan te maken. Heb ik nog internet? Ik hoop het. Ja. En ik wil natuurlijk een Git repository. Als er staat scheduling, dan denk ik dat kan nog wel even duren. Zijn er nog meer mensen ondertussen 10 projects aan het aanmaken? Hoe gaat TFS om met Git branches? Ik begrijp de vraag niet helemaal.
TFS heb je ook standaard branches. 1, 6, 7, 8.
Ja?
Gaat dat hetzelfde met Git?
Ja, je kunt met Git ook op je remote server ook gewoon branches aanmaken en die synchroniseren. En dat is op TFS niet anders. Het viel me wel op, het verbaasde me een beetje. En misschien is het ook wel prettig dat Microsoft ervoor gekozen heeft om Git puur te ondersteunen, dus van we voegen niks aan het protocol toe, we doen er niks aan af, we doen puur Git, dus alle bestaande tooling, alle bestaande workflows zoals Gitflow blijven werken omdat we puur Git doen, maar op de server hebben ze wel een eigen implementatie gemaakt. De Git server slaat het gewoon op in de TFS database. En dan wel met het idee van blobs en commits en trees, maar in de database. En eerst dacht ik van, hé, waarom nou? Maar in tweede instantie dacht ik van ja, misschien is het wel heel goed in de enterprise. Want dan blijft het gewoon meedraaien in de TFS backups die je toch al maakte. En als je dan restort, dan heb je ook de status terug met alle work item tracking en dergelijke erbij. Goed, ik heb een nieuw team project op Visual Studio Online. Het is allemaal niet bijzonder snel helaas. Ah, misschien wel mooi voor de demo. Want dit is natuurlijk wel juist fantastisch voor de demo. Wat maakt dit nou zo krachtig? Dat je niet continu die server nodig hebt. Je kunt gewoon 300 keer per dag committen zonder dat iemand het ziet. En zonder dat je de server nodig hebt. En ja, misschien is dat ook wel de reden dat ze voor gekozen hebben. Dat met nu ze toch iedereen de cloud in willen hebben. En het dus misschien ook wel eens kan gebeuren dat de cloud even niet bereikbaar is. Ondanks een uptime van 99,7%. Het is wel heel vervelend voor je development team als die inderdaad even down is. En met Git heb je daar gewoon veel minder last van. Omdat je lokaal zit te committen en omdat je zelfs tijdelijk over kunt stappen op een andere remote repository. Je kunt gewoon synchroniseren tussen GitHub, TFS, Bitbucket, je eigen interne server. Het zit niet langer in die database van TFS opgesloten. Even kijken, waar vond ik ook alweer mijn URL terug? Oh, daar niet. De repository is empty, dat klopt als een bus. Ik heb hier mijn URL. En even kijken of dat ook vanaf hier kon. Ik meen van wel. Enter de URL of een empty repository. Ctrl V. Publish. En dit vind ik dus zo super fancy, super vet. Voor al mijn kleine projectjes kan ik gewoon lokaal beginnen. Heb ik volledig versiebeheer, kan ik altijd terug naar wat ik eerder bedacht had. En als het op een gegeven moment interessant wordt, kan ik besluiten om het alsnog in TFS te stoppen. Je hoeft dus niet in TFS allerlei inie-mini projectjes aan te maken waar uiteindelijk toch niemand meer om kijkt. Ik kan het eerst lokaal houden en pas later opschalen. En als het nou echt een goed idee blijkt, kan ik het zelfs naar GitHub pushen en het open sourcen. Inclusief behoud van historie. Ik weet niet of dat een goed idee is per se. Maar het kan. En dit zijn meldingen. Daar zit volgens mij nog wat fout in de Oh, dit was nog. Huh? Deze hadden we net al opgelost, toch? Ik denk dat we nu opeens wel een multi-head. Wow. Maar het principe is wel helder, hè? Ik heb een lokale repository, ik heb een remote repository, bijvoorbeeld TFS. Ik voeg hem als URL toe en ik kan het gewoon erheen pushen. Toevallig waren mijn credentials gesaved en hoef ik dat dus niet op te geven. Normaal zou die met een pop-up komen. Kom eens met je credentials. Goeie vraag. Kan ik ook meerdere remotes toevoegen, is eigenlijk de vraag, hè? Ja. Weet iemand dat? Volgens mij is dat wel recent toegevoegd. Ik heb er iets over langs zien komen. Dat je dus ook multiple remotes kunt beheren vanuit de Visual Studio plugin. En anders, eerst een kwestie van open de Git bash. Leer een paar Linux-commando's. Zoals forward slashes voor de path separator. Wat was het nou ook weer? Visual Studio, hè? 2013 slash project slash console application 2. En dan is de kwestie van hier git remote min v om alle remotes te bekijken. Ja, daar staat gewoon die Visual Studio. En dan kan je zeggen git remote add bijvoorbeeld GitHub, HTTPS enzovoort. En dan heb je dus meerdere remotes. En dan kan je dus expliciet zeggen, ik wil het pushen naar GitHub. Wat wil ik pushen? Mijn master branch. Oh, volgens mij niet. Ik weet niet of het wenselijk is, maar... Ja. Nou, je kunt wel weer met puntkomma gescheiden meerdere commando's achter elkaar zetten. En je kunt er weer een alias aan maken voor die puntkomma gescheiden commando's. Dus ja, het is zo flexibel als je maar wil. En dat is ook de reden dat een hoop mensen die uiteindelijk gewend zijn aan Git eigenlijk helemaal zo'n plugin niet nodig hebben. Omdat de command line gewoon zoveelzijdiger is. Je hebt gewoon zoveel opties, zoveel mogelijkheden. Ja, als ze dat in de plugin zouden stoppen, dan zou de plugin 300 buttons bevatten. Wat zeg je? De Git bash. Ja. Goed, daarop aansluitend. Welke tooling is dan handig? Wat heb je nodig? Wat zou je kunnen gebruiken? Ja, als je de plugin installeert, dan zit libgit erbij in en kan je de basiscommando's vanuit Visual Studio doen. Maar vanuit Visual Studio krijg je ook gelijk de link van, ja, misschien is het een goed idee om de tooling te installeren voor de dingen die niet in de plugin zitten. En dan kom je gewoon op de Git SCM site uit, dat is de site van Git, kan je downloaden en installeren. En dat kun je dus ook zelfs gebruiken als je helemaal geen Visual Studio gebruikt. Want, misschien is het bekend, het is open source, het is gratis, je kunt het gewoon installeren en gebruiken. Voor alles. Ik geef bij mijn trainingen tegenwoordig demo's. En die demo's die bouw ik stap voor stap op. En iedere stap commit ik in een repository. Publiceer ik naar GitHub. Mijn cursisten gaan een oefening doen. En ze kunnen op GitHub gewoon precies zien wat ik gedaan heb. Ze kunnen de repository downloaden. Ze kunnen mij naar huis nemen. En ze zien precies hoe ik mijn demo heb opgebouwd. Dus het gaat veel verder dan alleen standaard source code, standaard samenwerken. GitHub voor Windows, al genoemd, is een handige tool. Ik heb hem wel opstaan. En het wordt wel gemaakt door GitHub. Het integreert ook goed met GitHub. Maar eigenlijk ook met alles anders waar Git voor staat. En ook hier kan ik dus mijn repository droppen, toch? Dacht ik. Ja, waarschijnlijk wel. En dan heb je je console application. Oh, zag je dat? Hij gaf al de login aan voor visualstudio.com. Dus vanuit GitHub voor Windows kun je ook met visualstudio.com synchroniseren. En dit is gewoon een handig tooltje om je history terug te kijken, je branches te bekijken. En ik kreeg gisteren wel de opmerking van, ik ben even je naam kwijt, die man met de blauwe t-shirt achterin, Maries. Het is leuk en aardig, maar wat deze laat zien is wel heel erg karig qua difference. Het is heel erg gefocust op de difference en ik mis eigenlijk de context van mijn complete files. Ik wil graag de complete directory diffen. En dat doet GitHub voor Windows eigenlijk niet. En we hebben natuurlijk nog source tree van Atlassian. Oh. Oh. Ik weet niet waar die suggesties vandaan komen. En het is eigenlijk ook een beetje de facto standaard geworden. Doet hij dat? Hij is nog bezig. En ja, komt er een beetje op hetzelfde neer. Hey, updates, nu maar niet. En ook hier zie je dat je je files kunt bekijken en je ziet dan ook gelijk de totale file erin zitten. Inclusief remotes. Ja? Dat zijn gewoon handige tooling en dat werkt. Dat kan, omdat GitHub gewoon, ja, gewoon standaard Git is. En dus alle tooling die voor Git bedacht en gemaakt is, die werkt gewoon rechtstreeks naast Visual Studio. Dan zijn er nog wat. Oh, hier nog een vraag.
Kan je ook work-items koppelen aan
Git? Ja, dat heb ik niet laten zien. Dat is wel een hele goeie. Kan je ook work-items koppelen aan Git? Want ja, als ze dan Git gebruiken in combinatie met TFS, dan zou het ook wel handig zijn als het ook samenwerkt met TFS. Anders kan ik het net zo goed op een willekeurig andere host zetten. Dus als ik hier naar mijn project ga. En dit had ik eigenlijk veel eerder moeten doen. Maar ja, dat doe ik niet zo vaak voor mijn eigen pet projects. Het helpt niet mee dat het internet niet zo vlot is. Ik zie wel gelijk waarom het zo fijn is om een distributed systeem te hebben. Sorry, ik begin een beetje in herhaling te vallen. Dan maak ik hier een nieuw backlog item aan. Bijvoorbeeld de tech days. Die zetten we even op de huidige sprint, dacht ik. Ja, ik heb nog 18 minuten, dus dat komt mooi uit. Is allemaal ingepland dit hoor, is allemaal ingepland. Het duurt wel erg lang. Misschien had ik het ook niet vanuit macOS moeten proberen. Doe het toch maar niet. Toch maar wel. Wat? We kunnen misschien het ID wel raden, hè? Dit is echt dramatisch. Ik heb een ander idee. Even kijken of ik hier 3G heb, dan kan ik misschien... Ja, nou... heb ik weer een ander risico, dus de vraag of mijn virtual ook internet heeft via die 3G-connectie. Ja, maar daar heeft ook connectie voor nodig. Het ziet er wel fancier uit. Hup, op de huidige sprint. Gaat weer een poosje duren. Ja, gelukt. Maar ik ben wel een... Oh, hier heeft hij ook internet. Dat scheelt. Dan kan ik hier zo een taak aanmaken. Bijvoorbeeld een demo. Assigned to mRiseBus. Save and close. En dan moeten we even het nummer goed onthouden. Want dat is wel belangrijk, dat is anders dan bij TFS. Bij TFS krijg je een drop-down, kan je gewoon selecteren van ja, dit work item wil ik hem aankoppelen. Of ik heb het via de My Work Pane op in progress work gezet. Bij Git werkt het echt puur op basis van die ID's. En het is ook logisch, want op het moment dat je commit, heb je misschien helemaal geen verbinding met je TFS. Oftewel, ja, waar moet hij tegenaan queryen om die work items op te halen? En ja, het is haast te simpel, te flauw voor woorden, maar zo werkt het wel ook met andere systemen, zoals Jenkins en dergelijke. Als ik nu ga committen, als ik weer changes heb, bijna goed, en ik ga dit committen, dan kan ik zeggen een console write line gekoppeld aan work item 4. Commit. Dan wil ik het gaan synchroniseren. Dan ga ik naar mijn branches, of naar unsynced commits eigenlijk. Dan ga ik het publiceren. Via 3G naar de cloud. En als ik hier nou mijn work item refresh, dan zie je dat er een link aan zit. En dat mijn commit gekoppeld... Even echt refreshen. Was het publiceren wel goed gegaan? Ja. Had ik het work item nummer wel goed? Nou, de vorige keer kwam toen hier het work item gelinkt. Dat is de manier waarop het werkt. En dat is ook wel heel aardig dat het op die manier werkt. Want ik had eigenlijk ook nog het demootje van stel je nou voor. Ik heb hem per ongeluk een echt de compleet verkeerde directory aangemaakt. Ik ga hem even kopiëren, plakken. Wat ik met Git dus kan doen...
Zet één nog aan?
Ja. Wat ik met Git kan doen is... ga naar verbind met server. Gokje. Ja, helemaal goed gegokt. Hey. Ja. Dudum. Dan zie je ook gelijk van dat het wel kan via shares, zelfs van Mac naar Windows heen en weer, inclusief de differences in line endings en dergelijke, want dat is iets wat Git ook weer zo heerlijk mooi oplost voor ons. Maar dat het wel een vrij slecht idee is om het via een file share te doen. Ik zei het net al, zo'n file share is een dump protocol. Oftewel, als je wil gaan synchroniseren met zo'n repository op een file share, dan moet de client eigenlijk alles uitvissen. Die moet gaan kijken, oké, die master in die repository, waar wijst die naar? Waar wijs ik naar? Oké, welke commits mis ik dan nog? Welke trees horen erbij? Welke files horen erbij? Oké, dan ga ik die allemaal binnenhalen. Terwijl als je een smart server hebt, een smart protocol, bijvoorbeeld zoals GitHub doet, zoals TFS doet, dan kan Git gewoon slimme vragen gaan stellen van, hey, server, wij hadden vorige keer gesynchroniseerd. Wat is er in de tussentijd veranderd? En dan zegt die server, oh dit. Dan gaat hij het packen. Dan gaat hij het wel degelijk diffen. En dan krijg je alleen je wijzigingen binnen. Dus het kan wel via file shares. Als je, alle verbinding krijgt. Ja. Dialoog stond gewoon op de andere venster. Ik laat het ook vooral zien om te laten zien dat het kan. Git clone slash volumes slash git slash console application 2. Maar ik wil ook gelijk laten zien dat het niet zo'n heel erg goed idee is. En we hebben vandaag al vaker gezien dat dingen niet altijd zo snel zijn via het netwerk als je zou willen. En dit is ook weer zo'n voorbeeld daarvan.
Waarom zou ik het überhaupt wel doen?
Ja, eigenlijk is dat dit verhaal, waarom zou je het wel doen? Van ja, je was in je eentje, je wilt met z'n tweeën gaan doen. Als je het op deze manier doet, is het wel direct ook het gevaar dat je, dat ging smooth, dat jouw history niet langer meer private is. Oftewel, alles wat jij doet, is potentieel gepoeld door je collega. Oftewel, rebase is dan uit den boze. En hoe los je dat dan op? Door niet je eigen repository te delen, maar er een bare repository tussen te zetten. Een bare repository is een repository zonder working directory. Dan kan je daarheen pushen wat je wilt delen, en dan kan hij daaruit poelen wat hij wil hebben.
Ja, dan kan je alleen muskelen krijgen met jezelf als je op beide repositories werkt.
Ja, maar als je een bare repository hebt, kan je op de ene repository niet werken. Want hij heeft geen working directory. En dat is eigenlijk ook wat GitHub is. En wat TFS is. Dat zijn bare repositories, daar is niemand op aan het werk. En daarom mag je er ook zomaar heen pushen. Want als ik hier op de master aan het werk ben, en hij zou het naar mijn master willen pushen, dan zegt Git ook van ja, dat mag niet, dat kan niet, want op de master wordt gewerkt. Want als hij de master zou updaten, zou hij ook de working directory moeten updaten. En dan ben ik spontaan mijn eigen files kwijt. Dus daarom is het sowieso een goed idee om er een bare repository tussen te zetten. En dat zou wel via een file share kunnen. In deze demo gaat het wel wat extra traag, denk ik, omdat het van Mac naar Windows is. Mijn ervaring is als het van Windows naar Windows is, dan is dat veel minder. Als je gewoon gigabit netwerk hebt en je zet het ergens op een server op een share neer, zo'n bare repository, dan zou het in theorie kunnen gaan werken.
Dan moet je wel een andere commando opzetten voor bare repository.
Ja, min bare. Git init min bare, heb je een bare repository. Ja, nee, bij TFS heet het annotate en bij Git heet het inderdaad blame. Ja. Ja, ja ik heb er eerlijk gezegd zelf niet zoveel ervaring mee, want ik blame nooit mensen. Maar dat is inderdaad waar, dat kan wat langer duren, omdat hij niet voor die ene file kijkt. Maar als hij gaat blamen, dan heeft hij wel gelijk alle files voor je geblamed. En dat is potentieel wel weer sneller. Ja, nee, maar helemaal eens, omdat hij echt alleen maar naar complete files kijkt. En dus ook in de history gaat terugvragen. Ja, ik weet het eerlijk gezegd niet. Hij zou ook die ene file kunnen trekken. Maar hij moet wel al die eerdere commits door. En dan gaan bepalen wat de verschillen zijn. Dat doen we de hele tijd. Ja? Ja? Jawel. Het wordt letterlijk gekopieerd. Als je pusht naar de server, dan wordt er gewoon gekeken wat zat er tussen onze laatste sync. Die commits, met die trees, met die files, dat wordt gepusht. Je hebt alle checken, comments, alles bij elkaar. En dat is eigenlijk gewoon het standaard protocol zoals met TFS ook werkt. Maar wat Git dus mogelijk maakt, is... omdat je die twee trapsraket hebt, dat je het in twee stappen doet van, ja, ik heb die vijf commits, maar eigenlijk hoort het bij elkaar, laat ik het rebasen en squashen in een single commit. Dan doe ik alle wijzigingen die in die vijf commits gebeurd zijn, die squash ik in één commit en dat push ik naar de server. Dan zit ik zelf ook verder te werken op die gesquashte commit, want die history moet wel in sync zijn. En dat is wat het mogelijk gemaakt om hele mooie samenhangende commits te maken. Wat code reviews ook makkelijker zou moeten maken. Maar standaard, als je gewoon standaard werkt en je commit 300 keer per dag, je doet een push, dan krijg je op de server ook 300 commits. Ja. Hij is er. Het klonen is gelukt. En ja, wat ik dan eigenlijk wilde laten zien, is dat als ik hier weer wat aanpas, ik word steeds inspiratielozer. En ik commit dat... Ja, mijn beeldserver gaat zo wel klagen, denk ik. En ik synchroniseer dit niet, maar ik doe hier vanuit mijn Mac een git pull origin master. Ik wil van mijn origin de master poelen. Wat heb ik verkeerd gedaan? Oh, ik moet er nog in, inderdaad. Console application 2, nog een keer proberen. En dit gaat weer lang duren. Wat ik wil laten zien is dat ik nou hier de changes binnentrek vanuit mijn Windows server. Die ga ik pushen naar TFS. En vervolgens ga ik proberen te synchroniseren vanuit Visual Studio met Visual Studio Online. En ja, dat vind ik er zo super knap aan, zo super mooi aan. Maar als je die repository kent, is het heel logisch en verklaarbaar. Dat werkt gewoon. Want van wat ik getrokken heb uit die repository van Windows en gepusht heb naar de server, daar komt Visual Studio weer achter van ja, of Git komt er eigenlijk achter, dat is precies hetzelfde wat ik ook in mijn repository heb. Dus ik hoef alleen maar mijn branch te updaten en ik ben weer in sync. En op die manier kan je commits je hele organisatie laten doorzingen en het blijft gewoon uniek identificeerbaar. Het blijft gewoon in sync, het blijft gewoon werken. Ja, hij is up-to-date. Git remote
add. Zou ik hem nog op het clipboard hebben staan? Nee. Weet ik hem uit mijn hoofd? Nee. Kan ik hem hieruit copy-pasten? Misschien. Edit. Mark. Deze. Oh, ja. Dan kan ik hier zo een remote toevoegen. Bijvoorbeeld TFS online. Mag je het zo nog noemen? En dan zeg ik git push TFS online master. Oh. Heb ik geen verbinding meer? Nou, ik moet dit even laten zitten. Nee, het zegt me echt niks. Waarom kan die daar niet bij? Ik weet het niet. Maar het idee is wel helder, hè? Van, omdat het zo op basis van SHA-1 hashes opgeslagen wordt, opdat dat matcht op de content, kan hij gewoon commits vrij rondsturen door alle distributed systemen. En Git zelf ziet er wel van, oh, die had ik al. En omdat het op basis van SHA-1 hash geïdentificeerd wordt, weet hij ook dat de content hetzelfde is. Dan krijg je natuurlijk de vraag van, ja, maar wat als ik een collision heb? Ja, dat is het hele punt met hashes. Dat kan colliden. Maar de praktijk wijst uit dat dat tot nu toe nog altijd goed is gegaan. Wat zei je er? Ja, die stond op de slides. Laatste puntje wat ik wilde zeggen. Het is misschien jullie inmiddels helemaal helder. Die gekke getalletjes die achter de plugin stonden. Van ik heb gecommit en dit hoort bij die commit. Dat is dus de SHA-1S van de commit. Weet het nog? In Visual Studio, als ik hier commit. Dat zijn de eerste 8 karakters van de SHA-1 hash van de commit. En dat zijn er doorgaans meer dan genoeg om je commit uniek te identificeren. Ja. Dan hadden we op de slides nog wat verschillen staan. En die heb ik gewoon letterlijk van MSDN gepakt. Van ja, je kunt op basis van de commit niet identificeren wie het gedaan heeft. In de commit staat wel wie het gedaan heeft. Maar ja, dat is de lokale configuratie van die developer geweest. Daar kan hij zelf invullen dat hij Linus Torvalds was op het moment dat hij het committe. Het enige waarop je weet van wie het gedaan heeft, is dat je authenticatie kan doen op basis van de push. Dus op TFS online voeg je mensen toe aan je team project. En daaruit kan je afleiden, hij heeft het gepusht. En als hij geaccepteerd heeft dat het Linus Torvalds was, dan zal het wel zo zijn. Dat is een groot verschil met TFS natuurlijk, waar je een centralized systeem hebt, waar het bij het inchecken al gevalideerd wordt. Mag jij dit wel? Gated check-in werkt op een moment niet, want ja, gated check-in, dat leunt zwaar op shelf sets. En shelf sets hebben we niet in Git. Het kan misschien wel nog komen. Ik heb zelf op Stack Overflow geopperd. Ik kan me voorstellen dat ze gated check-in mogelijk maken dat als je een push doet, dat het dan op de server geredirect wordt naar een temporary branch. Dat op basis van die temporary branch een beeld afgetrapt wordt. En als het goedgekeurd is, dan wordt de master branch omgelegd naar die temporary branch. En temporary branch weggegooid. Zou kunnen. Zit er nog niet in. Code reviews zitten nog niet in. Want ja, ook code reviews leunt zwaar op shell sets. Code reviews is natuurlijk wel mogelijk, maar niet op de geïntegreerde manier zoals we sinds 2012 gewend zijn in TFS. Je kunt prima een bare repository opzetten en daarbij commits uitwisselen en dan een code review doen op die changes. En je kunt dan van een complete directory alle files de verschillen gelijk opvragen. Maar het is niet die geïntegreerde manier met het versturen van commentaar, het chatten met je coworkers, zoals dat gewend zijn bij centralized TFS. Avoid large binaries. Ja, waarom moet je large binaries niet in Git stoppen? Omdat iedereen altijd de complete repository synchroniseert. Dus ook die large binaries, maar ook de history van die large binaries. Large binaries in je Git repository zorgt er gewoon voor dat je Git repository explodeert. En dat is gewoon jammer. Maar we zijn er inmiddels ook al achter. Gisteren de sessie van Maarten Baliauw. Dat hoort ook helemaal niet in je repository. Dat hoort op het NuGet feed, waar je ook versioning op kunt doen.
al dan niet intern. Je kunt werk ook niet suspenden zoals je gewend bent. Je kunt het wel stashen of in een aparte branch stoppen. Bij Git ben je gewoon ook gewend om alles in een aparte branch te doen. En op het moment dat je dus moet schakelen van werk, dan doe je een checkout van master, maak je nieuwe branch aan en ga je daarin werken. Maar het is dus niet het suspend werk met het opslaan van je Visual Studio IDE settings zoals we gewend zijn bij Centralized. Als laatste, ja, een beetje schaamteloos reclame voor mezelf. Het materiaal wat jullie gezien hebben, dat komt letterlijk uit de training die ik gemaakt heb. Dus als je dit interessant vindt, als je zoiets hebt van dit wil ik leren, ja, dan hebben wij daar een training voor. De tijd is op. Zijn er nog vragen of zo? Ik weet niet of dat nog kan, dat mag. Ja, dus je kunt langskomen voor vragen.